Vanmorgen wil ik beginnen met u een schriftgedeelte te lezen wat wij de hele vorige week in gedachten gehad hebben en waar we niet mee begonnen zijn, waar we ook nooit aan toegekomen zijn. Dat was Genesis 28. Vorige week zondag hebben we gesproken over de steen voor het graf van de Heer Jezus. Die werd weggerold. Maar hier hebben we ook een steen die wordt weggerold. Eigenlijk zelfs meerdere stenen, maar goed. Ik lees Genesis 28 vanaf vers 10. Daar staat: Jacob dan toog uit Beerseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen te dierzelfde plaats. En hij droomde. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam dier plaats Bethel, daar toch de naam dier stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reize en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleder om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen en van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Tot zover. En dan stonden we even stil bij Jacob, de man naar wie God zich noemde. Want God noemde zich later de God van Jacob. Het is eigenaardig, ik ga het nou niet allemaal niet uitzoeken met u, maar in de psalmen wordt gesproken over een God der genade, die zich tegelijkertijd noemt de God van Jacob. De God van Jacob is de God die genade geeft. Dat is ook duidelijk. Het moet ook duidelijk zijn dat wanneer we de geschiedenis van Jacob min of meer volgen in de Bijbel, dat het een geschiedenis is van een man die tussen twee werelden heen en weer geworpen werd, die aan de ene kant zich bewust was dat hij een bijzondere positie innam, als erfgenaam van Abraham en Isaac uiteraard, terwijl aan de andere kant hij hard aan het werk is om zelf te proberen iets te bewerkstelligen, om zelf te proberen iets tot stand te brengen. Het is eigenaardig dat de man die aan de ene kant geloofde in de levende God, de God van zijn vader en Abraham en Isaac, dat diezelfde man toch zelf erg druk in de weer is om zijn eigen zegeningen tot stand te brengen. Zoals gezegd, hij werd heen en weer geworpen tussen twee werelden. En hij reisde dan ook inderdaad wat af. En in zekere zin was hij hier op weg tussen twee werelden, want hij verliet zijn familie. Ik kan het anders zeggen, maar dan citeer ik een vers wat niet hier staat, maar in Genesis 12. Hij ging uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis en hij ging naar een land wat hem gewezen werd. Want het was hem gezegd in het voorgaande schriftgedeelte door zijn vader Isaac. Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide tot hem: Neem geen vrouw van de dochter van Canaan, maak u op, ga naar Paddan Aram ten huize van Betuel, de vader uw moeder, enzovoorts. En Isaac stuurde Jacob dus op reis naar een land wat hij niet kende, maar waar hij wel familie had, laat ik het zo zeggen. Maar het huis zijns vaders moest hij verlaten. Ik las even voor de eerste versen uit dit hoofdstuk, Genesis 28. En u weet waarschijnlijk het verhaal. Jacob had op een of andere wijze zich zich, hè, het eerstgeboorterecht verworven. Eerstgeboorterecht wat zo zonder meer toe zou komen aan zijn oudere tweelingbroer Esau, bijgenaamd Edom. Maar Edom ruilde zijn eerstgeboorterecht in voor het leven hier in deze oude schepping. Ik zeg het wat vlot. En als je er meer over wil weten, zeg ik, dan moet hij die bandjes van vorige week moet hij hebben. Daar staat er wordt helemaal over gezegd, hè. Over Esau die zijn eerstgeboorterecht verspeelde. Want zo staat het in de Hebreeënbrief. Hij gaf het op. En wij worden gewaarschuwd dat vooral niet te doen, want als we dat doen, zijn we hoereerders. Hè? Er wordt gezegd dat Esau een hoereerder was, omdat hij het eerstgeboorterecht opgaf voor een bord eten. Maar in ieder geval, het kwam erop neer dat hij door dat bord eten wat hij van Jacob zo kocht, dat hij daardoor in leven bleef en zijn leven op deze oude aarde behield. Maar het verhaal is natuurlijk dat het eerstgeboorterecht van Edom, Esau of Seir, of hoe je dat maar genoemd wordt, overging naar Jacob. Het eigenaardige is dat we daar twee kanten van de geschiedenis kennen. En wie kwaad wil, kan dan ook die geschiedenis verkeerd toepassen. Want er zullen er ongetwijfeld zijn die zeggen, maar Jacob zou het eerstgeboorterecht nooit gekregen hebben als hij niet eerst zijn broer en zijn vader bedrogen had met hulp van zijn moeder enzovoorts. Zodat je als praktische toepassing dan nog kunt maken dat je gezegend wil worden, moet je vooral je familie of zo. Hè? Ja, ik bedoel, dat soort praktische toepassingen, daar zit de Bijbel mee vol, zeg ik altijd. En soms laat ik ze even horen om te laten zien hoe belachelijk dat gewoonlijk is. Want wij dienen te weten dat God Jacob sowieso gezegend zou hebben. En dat Jacob sowieso, om het dan maar een beetje op zijn Duits te zeggen. Nou, laat ik een ander woord gebruiken dan. Dat Jacob überhaupt gezegend zou worden door de Heer. Dat weten wij trouwens al, dat had hij ook kunnen weten. Want wij weten dat Abraham het eerstgeboorterecht kreeg, maar hij was niet de oudste van de broers. Want, ik ben altijd in de war met die broers. Ik kan die families nooit uit elkaar houden trouwens. Maar Haran was meen ik de oudste. En Haran, Nahor en Abraham. Abraham was eigenlijk de jongste. Maar Abraham was de tweede overlevende in elk geval. En hij kreeg het eerstgeboorterecht. Trouwens, dat was al zo bij Seth. Die de derde was, net als Abraham. Maar hij was de tweede overlevende. Want Abel werd gedood. En hij ontving het eerstgeboorterecht. Dat is het oude verhaal. En zo was bij de zonen van Noach. Jafet, Sem, Gam. Dat was de volgorde waarin ze geboren werden. Maar de volgorde voor het erfrecht werd veranderd. En Sem kreeg het eerstgeboorterecht. Wel, zo was het met Abraham. Zo was het met Isaac. Want Ismaël moest voor hem wijken. En zo zou het dus ook met Jacob zijn. Die de tweede was. Maar die volgens de familietraditie op zijn minst het eerstgeboorterecht zou moeten krijgen. Afgezien van dat het een traditie was die niet van de familie was. Maar die was van God afkomstig. Bovendien, God die zelf deze familie in stand hield. En de baarmoeder van Rebecca, of van Sara opende en van Rebecca, diezelfde God had ook bepaald dat de tweede het eerstgeboorterecht zou krijgen. Dus we kunnen rustig vaststellen dat alle moeite die Jacob gedaan heeft om het eerstgeboorterecht te krijgen sowieso vergeefs was. Dan zult u zeggen, maar het verhaal staat dan toch maar zo in de Bijbel. En dan zeg ik, dat komt omdat daarin dat verhaal geïllustreerd wordt langs welke wijze, op welke manier dat eerstgeboorterecht gegeven wordt aan de tweede. Het is altijd nadat de eerste ongehoorzaam is. Nadat gebleken is dat de eerste het niet waard is om het eerstgeboorterecht te ontvangen. Eenvoudig. Omdat de eerste blijkbaar altijd kiest voor wat zich als eerste ook aan hem voordoet. De eerste kiest voor deze oude wereld. Deze oude wereld is nou eenmaal een eerste. Zie? Maar het eerstgeboorterecht is bestemd voor hen die niet aanzien wat voor ogen is, maar die luisteren naar de Heere hun rotsteen. Dat stond in Jesaja 51. Aanschouw de rotsteen en die rotsteen begint dan te spreken en zegt, hoort mij. En daar gaat het om. Dat is ook wat hier geïllustreerd wordt in deze geschiedenis. Wij zien Jacob druk in de weer, terwijl wij weten vanaf het begin van het verhaal dat Jacob het eerstgeboorterecht zou krijgen. Niet omdat we dat ooit op de zonderschool al geleerd hebben, maar omdat dat in de voorafgaande geschiedenissen van de stamvaders van Jacob al tot uitdrukking komt. En zo zit het in elkaar. Als Jacob later bij Laban komt, dan hebben we daar het verhaal van die kudde. Kent u dat verhaal? Waar Jacob met een truc ervoor zorgt dat zijn kudde meer uitbreidt dan die van zijn schoonvader Laban. En dan, dat is leuk, want tussen de coulissen en in de wandelgangen, of hoe dat maar heet, dan mag. En achter de schermen praten wij er onderling over. Niet in de samenkomst, maar daarbuiten. En praten wij erover. En dan zeggen, hoe zou dat nou kunnen? Dat kan toch helemaal niet, dat als je stokjes de bast afhaalt, zodat ze gespikkeld worden, of zwart-witte, weet je wel, dat daardoor die zwart-witte schapen ook inderdaad zich meer voortplanten en zo. Dat is toch raar? Dat is toch helemaal niet zo? Nou, in die geschiedenis werkte het wel. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat ik er stellig van overtuigd ben dat als Jacob al die moeite niet gedaan had, dat ook zijn kudde groter zou geweest zijn dan Laban. Het deed er niks aan toe of af. Of zoals een min of meer Bijbelse spreuk zegt, de zegen des Heren maakt rijk. Nou, dat was Bijbels, maar min of meer Bijbels is dan dat erachter gezegd wordt, zwoegen voegt er niets aan toe. Ik geloof niet dat het erbij staat. Staat er niet bij in spreuken, hè? Nee, ik geloof het niet. Maar op dat wandkleedje wat wij ooit op een christelijke boekentafel kochten, stond het er wel bij op. Dus er zijn er nog meer die er net zo over denken als wij. De zegen des Heren maakt rijk. Jacob heeft dat ook moeten leren. Dat duurde lang. En eigenlijk is het zo dat in de geschiedenis van Jacob dat pas duidelijk tot uitdrukking komt wanneer hij terugkeert van Laban. En zich verzoent met Esau. Degene wiens eens geboorterecht hij feitelijk had gekregen. Maar in de nacht daaraan voorafgaande vocht hij met de Heer. Dat had hij trouwens zijn leven lang al gedaan eigenlijk. Maar hij vocht daar met de Heer en kwam daar tot een overwinning. Hoewel God hem trof aan de heup. En ik hoop dat u voldoende eufemismen kent en synoniemen kent. Hij werd getroffen aan de heup, maar dat betekent niet alleen dat hij mank liep, maar dat betekent dat hij vanaf dat moment onvruchtbaar werd. Immers, al zijn kinderen waren uit zijn heup voortgekomen en hij werd getroffen aan de heup, dat betekent dat hij onvruchtbaar werd. Zoals Abraham dat was. En Sarah, Isaac weet ik niet, maar Rebecca in elk geval ook. Ze waren onvruchtbaar, maar God zegende hen. En de onvruchtbare Abraham werd gesteld tot vader van vele volkeren. Abraham, zijn naam betekent dat. Vader van vele volkeren. Het was de onvruchtbare Abraham, het was de onvruchtbare familie van Isaac. Maar God zegende hen, God gaf hen nageslacht. En pas toen Jacob onvruchtbaar werd, want Jacob had helemaal geen moeite om zich nageslacht te verwekken. En werkte er hard aan. Ik kreeg 12 zonen. We zijn de hele familie nog nooit voorgekomen. En zelfs een dochter. Hè? En de dochter Dina moesten wij altijd leren. En ik kan het onthouden, want het allitereert zo leuk. Hè? En de dochter Dina. Ik hoop dat hij niet stotterde. Maar goed. Wat ik zeggen wil is dit. Dat Jacob van nature achter elkaar kinderen voortbrengt. Kinderen verwekt. Dat wordt ook in de volgende hoofdstukken vermeld. Zie je? Maar pas toen hij onvruchtbaar werd, toen zegende God hem. Of laat ik het anders zeggen, pas toen hij onvruchtbaar werd, begreep Jacob waar zijn zegeningen vandaan kwamen. Misschien heeft hij ook gedacht dat ze het resultaat waren van zijn werken. Dat hij toch maar mooi zijn broer en zijn vader natuurlijk om de tuin geleid had. En dat hij toch maar mooi die oom van hem te pakken had genomen met een paar trucjes, die hij misschien in Wageningen geleerd had, maar dat weet je natuurlijk nooit. Maar, hè, waar had hij dat vandaan, die dingen? Ja, dat weet ik ook niet. En hij heeft waarschijnlijk gedacht dat het werkte, maar het was niet zo. Want de Heer maakt rijk, de zegen des Heren maakt rijk. En toen hij getroffen werd aan de heup, in de nacht voordat hij zich de andere dag verzoende met Esau, in de nacht dat hij, dat Jacob trok over de Jabok. Weet u wat er gebeurt? Hij wordt omgekeerd. Zijn naam wordt omgekeerd. Er worden letters verwisseld. Aan achterstevoren gezet. Jacob gaat over de Jabok. Hij bekeert zich. Hij was trouwens ook op de terugweg. We weten dat sowieso wel. Hij was op de terugweg. Hij was op terug onderweg naar Esau om zich met hem te verzoenen. En daar in die nacht werd hij onvruchtbaar en zei vervolgens tegen de Heer: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegen. Hebt u zich nooit afgevraagd waarom dan de Heer vervolgens tot Jacob zegt dat hij heeft overwonnen? Gij hebt overmacht, staat er. En wij weten dat hij niet overmocht, want hij verloor. Hij werd aardig beschadigd en heeft de rest van zijn leven toch in ieder geval mank gelopen. Maar hij overwon, niet doordat hij in de vechtpartij overwon, maar hij overwon doordat hij aan het eind zei: ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Tenzij gij mij zegent. Nadat hij zijn leven lang zijn best gedaan had om zelf zijn zegeningen voor te brengen. Misschien heeft hij ook heel vroom gezegd, ja, maar we zijn toch rentmeesters en we hebben toch onze capaciteiten ontvangen en mijn kennis omtrent het schillen van stokjes en de voortplanting, de erfelijke eigenschappen van schapen, die heb ik toch ook niet voor niks gekregen. Heeft hij toch moeten leren dat het daar helemaal niet in zat, dat het ook totaal niks betekent. Want wat hij moest leren was dat hij afhankelijk was van de Heer, de God van Abraham, de God van Isaac, de God ook van Jacob. Die zou hem zegenen en zou hem maken tot Israël. En dat is wat hij moest leren. Maar hier op dit moment was hij nog niet zo ver. Hij wist er wel wat van. Hij is net een beeld van een gelovige die wel enig weet heeft van wat de Heer doet. Maar aan de andere kant denkt dat hij zelf toch nog een heleboel moet regelen daarbij. En zo was deze Jacob, zoals gezegd, tussen twee werelden in. Aan de ene kant voor zichzelf zorgend, aan de andere kant toch wel wetend dat het ook niet zo geweldig veel invloed heeft. Maar niettemin, deze Jacob die moest vluchten. Hij had het eerstgeboorterecht gekregen, zo was het inderdaad. Maar het gevolg daarvan was dat hij moest vluchten. Men zou het beter moeten zeggen. We zouden moeten zeggen dat als Jacob het eerstgeboorterecht wilde verwerven, dan zou hij bereid moeten zijn om zijn leven op te geven. Ja, precies. Om zijn land, zijn maatschap, zijn vaders huis te verlaten. Datzelfde als sterven trouwens, hoor. Er is geen verschil tussen. Hij zou daartoe bereid moeten zijn en hij was bereid. En hij ging. Hij moest vluchten. En hij ging naar een land wat hem, wat hem inderdaad gewezen werd. Maar hij moest niettemin vluchten. En hij heeft er niet zoveel plezier aan beleefd. Dat is ook wel duidelijk uit de geschiedenis. En daar ging hij dan, een hechte familie die eerst al eens een keer uit Ur der Galdeeën gekomen was, waar Abraham, de voorvader, zijn land, zijn maatschap en vaders huis had moeten verlaten. En hier was het Jacob die deze familie, dit gezin weer verliet en op de weg terug moest. Nou, niet helemaal, want hij ging niet naar Ur der Galdeeën, maar hij ging wel terug naar Haran. En Haran is de plaats tussen Ur der Galdeeën en Canaan. Nou, op de kaart niet helemaal, maar niet hemelsbreed. Maar wel als je de route volgt. En zeker als je de route van Abraham volgt. Want Abraham en Lot en Terach, zijn vader, gingen via Haran naar Canaan. En in Haran werd gewacht. Eigenlijk op de dood van vader Terach. En toen die overleden was, gingen Abraham en Lot verder naar Canaan. Haran was dus de halte halverwege. Haran schijnt te maken te hebben met de kracht. De kracht eigenlijk van de oude mens. Dat blijkt ook wel, want die oude mens die was zo sterk dat Abraham niet verder ging toen hij onderweg was van Ur der Galdeeën naar Canaan. En het wachten op de dood van de oude mens, het is misschien een wat oneerbiedige term, maar het is het makkelijkst om het zo te zeggen. Het wachten op de dood van Abrams ouwe, ik bedoel het met alle respect overigens, Terach, het wachten op de dood van Terach, totdat Abraham verder zou gaan. De oude mens, de oude generatie moest eerst sterven alvorens men in Canaan zou aankomen. Waar heb ik dat mee gehoord? He? Dat de oude generatie eerst overlijdt onderweg. En dat de nieuwe generatie, onder aanvoering van Jozua en Caleb, weet u wel, in beloofde land aankomt. Wel, zo was het daar ook. Maar dat Haran ligt dus nu voor Jacob op de weg terug. Niet helemaal naar het allereerste begin, maar wel de halte ertussenin. Ja, er schieten mij zoveel dingen te binnen die ik eigenlijk helemaal niet moet aanhalen, maar ik zal het toch, ik kijk de kring eens rond, ik denk ik zal het toch maar even proberen. Wat dacht u, Ur der Galdeeën, een beeld van de wereld die toen was, die oude schepping, die woestheid en ledigheid en duisternis werd in Genesis 1 vers 2, waarna we terechtkomen in Haran, die een beeld is van de tegenwoordige wereld. Onderweg naar de verlossing, maar de verlossing is nog niet bereikt, dat is Haran. Zie? En uit Ur der Galdeeën, uit die oude oorspronkelijke schepping, schiep God of formeerde God Adam, beide dingen zijn waar, hij schiep en formeerde hem. En dat is een beeld van de tegenwoordige wereld van Haran, die afkomstig is uit die oude gevallen wereld, maar die nog niet de verlossing gebracht heeft. Men is een eind onderweg, maar het is nog de kracht van de oude mens, van Terach, en de kracht ook van Haran, die naar de natuurlijke volgorde de eerstgeborene was in de familie. Haran, hij overleed alleen al wat vroeg. Maar goed, daar moet ik het verder niet over hebben. En Canaan is dan uiteindelijk een beeld van de nieuwe schepping waarheen men onderweg is. En in zekere zin is het zo dat Jacob hier op de weg terug is. En hij gaat naar Haran. Haran is dan ook een beeld van deze tegenwoordige wereld. Hij was als het ware al in Canaan. Hij was als het ware in die toekomende wereld. Die had hij op oog. Dat was hem beloofd. Dat land zou zijn bezit zijn. Maar hij verliet het. Hij gaf het op en hij ging... Terwille van het eerstgeboorterecht trouwens, gaf hij het op. En hij ging naar Haran. En het eigenaardig is dat hij dan kennelijk op de eerste plaats waar hij zijn kamp opslaat onderweg. Dat is dan nog in Canaan. Maar hij is onderweg naar Haran. Op die plaats verschijnt de Heer aan hem en zegt in vers 13... Ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als de stof der aarde en gij zult uitbreken. In menigte, zeggen de vertalers erbij, want dat betekent het woord uitbreken. Uitbreken is hetzelfde woord als het woord voor vrucht dragen. En aangezien wij maar met één woord mogen vertalen, vertalen we met uitbreken, maar zetten dan die schuine letters achter in menigte. Hè? Betekent dat hij veel vrucht zou voortbrengen. En dan staat er westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. Je zou zeggen, ze zullen toch verstrooid worden over de hele aarde. Maar het is misschien wat voorbarig om het hierin te lezen. Later lezen we dat als Israël verzameld wordt onder het koningschap van de Heer Jezus Christus, dat zij vanuit het westen, het oosten en het noorden en het zuiden, namelijk voor alle vier hoeken der aarde, verzameld zullen worden. Daarom zie je het niet al te positief dat ze al die kanten heen, dat Jacob al die kanten heen uit zal breken, want er spreekt wel degelijk ook over verstrooiing. Maar goed, en dan staat er, en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En ziet, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarheen gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. De Heer zou... herhaalt hier dus de belofte die in Abraham Isaac gedaan heeft. En dat betekent dat voor Abraham dit aan hem beloofde land verlaat, wordt hem gezegd dat hij daarin terug zal keren. Een heel geruststellende gedachte moet dat ook geweest zijn. Ook naar de mens bedoel ik. Maar het is van belang om dat te zien. Het is maar een tijdelijke weg die Jacob ging. Een tijdelijke terzijdestelling. Ook dat kun je op Israël van toepassing brengen. Israël wat eens... terzijde gesteld werd, maar wat wel degelijk weer terugverzameld. Zoveel achter zit zoveel in deze geschiedenis. Maar laat ik weer bepalen bij de belangrijkste waarheid, zeker in verband met ons onderwerp. Daar staat namelijk in vers 10, Jacob dan toog uit van Beersheba, de bron van de zeven, betekent dat de put van de zeven. Heeft iets met een waterput te maken. Een waterput heeft altijd te maken met het woord van God. En het heeft ook te maken met leven uit de dood. Water uit een put komt immers uit het dodenrijk, komt van onder de aarde. En water brengt immers leven, het is water des levens. En water uit een put spreekt altijd over het leven uit de dood. U kunt zeggen, ja, water is toch woord van God. Maar dan zeg ik, maar wat doet woord van God dan anders dan leven brengen uit de dood? Daar gaat het nou eenmaal om. Het is de put van de zeven, dat wil zeggen, het is de bron waaruit het leven van deze tegenwoordige wereld tot stand komt. Het is het leven van deze 7000 jaar, of van deze 7 dagen, of van deze 7 bedelingen. Maar goed, het is het leven zoals we dat kennen in de tegenwoordige wereld en in de tegenwoordige heilsgeschiedenis. Maar hij verliet het en hij ging naar Haran en daar staat er, hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte. Hij geraakte daar. Het is net of hij niet goed wist waar hij heen ging. Hij geraakte daar. Misschien was het, kun je ook zeggen, hij bereikte uiteindelijk die plaats. Maar het blijkt toch dat hij achteraf zegt dat hij de plaats eigenlijk niet zo goed kende. Pas toen hij 's morgens opstond, de andere dag, toen begreep hij waar hij was. Maar goed, hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. Ze hadden het licht uitgedraaid, zeg ik dan. Hè. Hij was in de duisternis terechtgekomen. Zeggen naar, hij had het eerst geboorterecht gekregen, maar hij ging uit. En ik kwam terecht in een duistere wereld. Zeggen naar, want ik weet nooit waar ik nou beginnen zal, want ik kan het een niet noemen zonder het andere. Ik zou moeten spreken over degene van wie Jacob zeker en in de eerste plaats een beeld is. Hoe moeilijk het ook is om het te vertellen, maar Jacob is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus zelf. Die de eerstgeborene is, die het eerst geboorterecht heeft ontvangen. En die op grond daarvan zijn hemelse plaats verliet. Ik spreek over het verleden. die het geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar die zichzelf vernederd heeft enzovoorts. Die zijn oorspronkelijke woning, zijn oorspronkelijke positie verlaten heeft, terwille van het eerstgeboorterecht, uiteraard, en die in deze wereld terechtgekomen is. De zoon des mensen die in deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, of zullen we zeggen, hij kwam in deze wereld om te lijden en te sterven, opdat hij veel zaad zou zien. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En denk erom dat er vele broers kwamen hier. Van Jacob. Uit Jacob moet ik eigenlijk zeggen. Maar het doet nou niks de zaak. Het gaat erom dat hij nageslacht zou verwekken. In Haran en bij zijn oom. En die wereld waarin de Heer kwam was ook een duistere wereld. Johannes 1 zegt het ronduit. Dat de wereld in duisternis was. En dat de Heer in deze wereld kwam als het licht der wereld. En dat helaas de wereld de duisternis liever gehad heeft dan het licht. De wereld heeft hem niet gekend, de zijnen hebben hem niet aangenomen, enzovoorts. Zo is dat gegaan. En hier vinden we iets dergelijks. Jacob verlaat zijn oorspronkelijke plaats en komt in een duistere wereld terecht. En daar staat hem. Hij nam van de stenen die er plaats en maakte zijn hoofd peluw. Ik heb van sommige mensen gehoord dat ze erg slecht geslapen hebben vannacht. Ik heb zelfs gehoord dat het met bedden gesleept is vanmorgen. Omdat bepaalde bedden weliswaar bijzonder goed waren. Maar niet pasten bij de persoon die erop lag. Want het kan natuurlijk voorkomen. Hè? Mijn vrouw en ik hebben er ook wel eens oneenigheid over. Want de een vindt een bed goed en de ander dan niet. En dan zeg ik laten we dan ruilen. Maar dat helpt dan niks. Hè? Ja. Nou, dat kan hem eenmaal voorkomen. En dan denk ik altijd maar, Jacob die ging ter ruste en hij maakte van stenen zijn hoofd peluw. Heb je dat ook, dat luw, dat woord, hè, hoofd peluw. Dat heeft echt zo de gevoelswaarde van, dat is zacht. Zo, dan denk ik altijd aan zo'n mooi veren ding. Wij hadden trouwens vroeger thuis zo'n veren kussen met dons. En dat heette dan een peluw, waarom weet ik niet. Maar goed, maar hij maakte een hoofd peluw van stenen. En dan denken wij altijd maar weer, wat moest die Jacob toch liggen op stenen? Hij had beter een hoop zand kunnen oprichten, dan kun je tenminste een kuiltje in maken. Wat raar is dat toch, hè? Maar ja, je weet altijd dat je niet moet bouwen op zand, volgens de Bijbel, maar op de rots. En Jacob deed, ja, ik weet dat ook niet. Ik begrijp dat, als je mij vraagt hoe dat zit, ja, ik weet het echt niet. Men heeft later uitgevonden dat hij op die steen wel zijn kussen gelegd zou hebben, maar dat klopt natuurlijk niet. Want er staat dat die steen zijn hoofdpeluw was. Eigenlijk stenen. Hij nam van de stenen die er plaats en maakte zijn hoofdpeluw. Hoe je dat had, weet ik niet. Maar ja, je hebt mensen die heel eigenaardig slapen. Hebben wij ook gemerkt vannacht. Nou goed. Hij legde zich te slapen, te diezelfde plaats. Ik moet zeggen, hij sliep niet zo erg rustig. Want hij droomde. Zo gaat dat dan, hè. Lig je in een vreemd bed, vreemde omgeving, kun je niet slapen en dan komt dat, hè? Ja, sommigen krijgen dan een visioen, anderen een nachtmerrie. En, ja, van alles daartussendoor, dat kan nou eenmaal. En Jacob droomde, staat er. Hij droomde. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde. Hier vindt u een mooi voorbeeld van wat ik door de jaren heen het smurf-effect heb genoemd. Hier staat namelijk, en ziet een smurf was gesteld op de aarde. En dan weet je wat er staat, wat het is voor een ding, want dat blijkt uit het verband, het was een trap. Een ladder dus. Dat blijkt wel, want er waren engelen die klommen daarbij op en neer. En dus zal het wel een ladder geweest zijn, misschien een Jacobsladder. Dan hoefden ze zelf niet te klimmen. Of een touwladder, weet je veel. Misschien een ladder gemaakt van rode koorden, zoals het ook in Jericho gebruikelijk was. Je weet het maar nooit. Hè? Je weet het maar nooit. Maar het is een ladder. Maar dat staat er niet. Wat er staat, is een woord wat alleen hier vertaald is met ladder. Maar het is een van de woorden voor rots. Hij staat er nog niet bij. Ik zal hem er even bij moeten schrijven, wordt gemaakt. Het woord Sela. Alleen hier staat er een M achter. Hè? Selam of Salam. Ja. Het hangt zelfs samen met het woord voor vrede. Shalom. Alleen dat is een andere S. Dit is een 60 samen. En de andere is een Shin. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat het woord voor ladder direct samenhangt met het woord voor steen. En je mag dus aannemen Vooral door uit het verband van het vers dat Jacob nam stenen van die plaats, verzamelde ze bij elkaar en maakte daar zijn bed van. Een soort hunnebed zal het dus geweest zijn, denk ik dan wel eens, hè. Maar in ieder geval, en dat is een graf, dat klopt, maar dat is dit eigenlijk ook, zoals we zullen zien. Maar in ieder geval, hij verzamelde een hoop stenen en dat heeft hem kennelijk zoveel moeite gekost en hij zal al die stenen ook gevoeld hebben in zijn lichaam, denk ik dan. En hij heeft gedroomd van stenen, van een verzameling stenen. En een hoop stenen heeft een grote rol gespeeld in zijn leven, maar hier vinden we een hoop stenen opgestapeld tot in de hemel aan toe. En daar gaat het om. Dat is trouwens niks bijzonders, want men maakt in deze streken nogal eens trappen van gewoon natuurstenen. Zo buiten, weet je wel, in een weg of in een pad. Men maakt trappen van stenen. Men rangschikt ze zo dat je makkelijk steen voor steen eroverheen kan lopen. Wij maken trouwens ook een doorgang door het water van stenen. We leggen stenen in de beek om er over te lopen. Het is een beeld. Die stenen vormen de weg naar de uiteindelijke bestemming. De uiteindelijke bestemming kan zijn de andere kant van de Jordaan, of gewoon van de Wiet hier beneden, hè, in de beek. Maar de overkant kan ook zijn de hemel zelf. En in beide gevallen gaat men erdoor, gaat men over naar de andere kant via de steen. Dat is heel eenvoudig, want de steen is Christus en Christus is de weg. En dus is het een weg van stenen. Vandaar dat er gewaarschuwd wordt dat je niet zou stoten aan die stenen. Er liggen er genoeg, je hebt ze ook nodig. De stenen vormen de weg naar de overzijde, of moet ik zeggen aan gene zijde. Dat is een term die gemakkelijker begrepen wordt. De stenen vormen de weg naar gene zijde. Ik bedoel niet in het graf, zoals sommigen dat opvatten, maar voorbij het graf uiteraard. Het is de weg naar het eeuwig leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer, maar de Heer is die steenrots. De stenen, de opgestapelde stenen in dit geval, vormen deze ladder de hemel in. Het waren zoveel stenen die Jacob in zijn droom opstapelde. Hij bleef bezig met het opstapelen van stenen. Het waren zoveel stenen, ze reikten tot in de hemel aan toe. Ze waren daar. Een ladder was gesteld op de aarde. Niet werd gesteld, was gesteld. Ik bedoel, zo Jacob deed het niet zelf. De ding stond er ineens. Wat raar is dat, hè? Jacob maakte een rustplaats van een hoop stenen en er blijkt een hoop stenen te zijn die rijk tot in de hemel. Dat is een duidelijk beeld, een heel duidelijk beeld, zo duidelijk dat u vooral niet kwaad moet worden omdat het zo duidelijk is. Maar het betekent gewoon dat als je in de hemel wil komen, kun je het beste maar gewoon gaan liggen rusten. Op de steen uiteraard. Oh, het ligt wat slecht, ja. En je droomt er soms van die vreemde dingen bij, maar wat we zien is wat de wereld niet ziet. Wat wij bijvoorbeeld zien en wat de wereld niet ziet, is dat wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat ziet de wereld niet, staat erbij in Hebreeën 2. Maar wij zien het wel. Hetzelfde Hebreeën 2 trouwens, waar staat dat de Heer de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En dat hij in het midden der gemeente, in het midden van een grote schare, dus de Heer zou lof zingen enzovoorts. Allemaal aangehaald natuurlijk uit het Oude Testament. Maar hier gaat het om. Hier worden stenen bij elkaar gebracht. En Jacob is een van die stenen, zou je kunnen zeggen, want hij is een type van de Heer ook nog. Hij is een van die stenen, er ligt een hoop stenen, alles bij elkaar. En daar wordt gerust. En aan de andere kant vindt men een hoop stenen die rijkt tot in de hemel zelf. Want als er rust tot stand gebracht wordt, later onder het nieuwe verbond, zal blijken dat er ook een weg gebaand wordt. Een verse en levende weg, dat is die uit Hebreeën 10. Een verse en levende weg die reikt tot achter het voorhangsel en tot in het binnenste heiligdom. Het blijft altijd waar. Maar wat noodzakelijk is, is dat wij de rust ingaan. Zoals staat dat de Heer zelf gerust heeft. Als iemand ooit de Sabbat gehouden heeft, ja, dan is het de Heer Jezus. Oh, hij werd beschuldigd van het tegendeel, dat weet ik. Maar hij heeft de Sabbat gehouden. Het was 16 Nisan in het jaar 32 van onze jaartelling, als ik me tenminste niet vergis. Maar ik bedoel zo, het was de dag waarop de Heer Jezus rustte in het graf. Na Goede Vrijdag en voor de eerste dag der week. Die rust, daar gaat het om. En toen de Heer rustte in zijn graf, werd ook de weg geopend vervolgens, een weg die leidde tot in de hemel. En ook de Heer stond, net als Jacob, de andere dag vroeg op. Want het staat er. In vers 18, toen stond Jacob des morgens vroeg op en nam die steen enzovoorts. Hè. Maar het gaat erom dat die weg er pas is, dat die weg er pas is wanneer men zich te rusten begeeft. Wanneer men bijvoorbeeld, zoals Jacob later zegt, de uitspraak doet, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Dat is wat Jacob heeft moeten leren. Hij wist het hier al, maar het heeft hem heel wat tijd gekost om zich daar ook inderdaad overdrachtelijk bij neer te leggen. En het was pas zo toen hij terugkeerde uit Haran en van zijn oom Laban. Maar het principe blijft dat als er stenen verzameld worden en men legt zich daarop ter ruste, dan zal blijken dat de hemel geopend wordt. En dat er een weg is die opklimt tot in het eeuwige leven. En dat is die ladder. Een verzameling stenen. Stenen die van hun plaats gehaald werden en die gebruikt worden om de weg te bepalen. Wij kennen de term geloof ik in het Nederlands niet, maar in het Engels spreekt men over milestones. De gedachte is daarbij dat stenen de weg markeren. Wel, wij hebben dat, wij kennen dat nog beter doordat wij gewoon stenen neerleggen om de weg te banen. Ook onze ouderwetse straten zijn stenen van klinkers. Het zijn bakstenen, daarom leidt het ook nergens naartoe. Hè? Nee, vooral de tegenwoordige moderne woonerven. Je kunt de weg volgen, maar je komt naar. Maar goed, daar hebben we het alles over gehad. Dat heb ik altijd hoor, ik verdwaal daar altijd. Hè. Maar goed, maar de normale wijze van een weg maken, ook in de oudheid, was het leggen van stenen waar langs men zou lopen. Maar stenen werden ook gebruikt als men geen weg plaveide. Hè. Zelfs dan werden stenen gebruikt om de weg te markeren en om aan te geven hoe ver men nog moet. En zelfs in Nederland komt het nog voor dat er stenen staan die de weg aangeven, die als wegwijzer gebruikt worden. Zo hoort het ook. En Klein Duimpje wist het ook. Hè? Stenen voor brood. Ken u dat verhaal niet? Die gooide eerst brood neer om de weg te bakenen, maar dat bleek niet al te goed te werken, want er kwamen de vogelen des hemels uit Matthäus 13. En, of die uit Genesis, wat is het, 15? Of was het Hans en Grietje? Maakt mij niks uit. Maar ik dacht dat het een Klein Duimpje was. Maar in ieder geval, later worden in de plaats van die broodkruimels worden de stenen gestrooid. En zo is het. Want beide zijn een uitbeelding van Christus zelf. Ook weet, want dit heeft niks met Bijbelstudie te maken. Dit was even terzijde. Maar daarom kan het wel eens leerzaam zijn. En als u zegt van het hoort eigenlijk niet zo, dan zeg ik nou beschouw het dan maar als een ezelsbruggetje om het verhaal te onthouden. Het brood leidt tot leven. Ja, over een ezel kan ik ook praten. Maar dat kan die ezel zelf wel. Praten. Goed. Nou goed, hoe dan ook. De weg wordt gebaand, gemaakt en geplaveid met stenen. En daar gaat het maar om. En zo is het hier ook. Jacob's weg wordt bepaald. En hoewel hij horizontaal hier op aarde zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis verlaat en de weg kiest naar Haran, is het toch ook een andere weg, namelijk de weg naar de hemel die geopend wordt. Misschien herinnert u het zich, want ik heb er vaak genoeg over gesproken. Wanneer wij als gelovigen vandaag aan de dag uitgaan buiten de lege plaats, dan doen we dat in navolging van Abraham, Isaac en Jacob. Isaac ook, want die moest ook nog alles verhuizen. Maar we doen het in navolging van hen. En het resultaat is dan dat wij of terechtkomen in de woestijn. En dat is ook zo, wij komen terecht in de woestijn, maar dat is horizontaal geredeneerd. Of wij komen terecht in Canaan, dat wil zeggen in de hemel zelf, want zo bedoel ik het nu. Zoals die twee bokken op grote verzoendag, de een werd gestuurd nadat het ritueel voltooid was, de woestijn in, waar hij de dood vond, zegt men, maar dat, ik zeg het nu ook, maar dat moet je niet zeggen, waar hij verder leefde. Oh, hij dronk daar het water uit de rots en hij at daar het manna wat uit de hemel. Nee, wat dacht u dan? Natuurlijk. Hij werd gejaagd buiten de lege plaats. En dan zeggen we de woestijn in, dan vond hij de dood. Jawel, dat is natuurlijk, dat is de weg die een christen gaat. Nadat hij met God verzoend is, op na grote verzoendag zal ik maar zeggen. Hij gaat de woestijn in en wordt in de woestijn onderhouden, want hij heeft daar een plaats haar van God bereid. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben nog. Hè? Maar zo is het nou eenmaal. En de andere mogelijkheid is die van die andere bok op grote verzoendag. Die kwam op het altaar terecht, althans voor een deel. En hij steeg op naar de hemel. Oh, hij werd verbrand. Hij was ook dood, zeggen wij. Ja, bij ons is alles dood. Er gaat alles dood. Dat is inderdaad zo. Wij moeten begrijpen hoe het in elkaar steekt. De beest dat naar de woestijn ging, mag dan dood geweest zijn, naar onze normen, maar hij leefde voor God in de woestijn. Zoals Israël zelf en zoals wij vandaag de dag. En aan de andere kant, het beest wat op het altaar terecht kwam, dat stierf inderdaad, maar voor de typologische betekenis was die bok op het altaar niet anders dan een levend, goden, welbehagelijk offerande. En het leven van die bok werd dan ook gebracht, niet in de woestijn, maar in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. En de resten van het dier werden verbrand op het altaar en stegen inderdaad de hemel in. Zodat je drie beelden hebt van die allemaal hetzelfde aanduiden. Nou, de oude mens zijn wij in de woestijn. Leven wij in een wereld die ons niks te bieden heeft en waarin wij het leven niet kunnen vasthouden. Maar aan de andere kant zijn wij aan God gewijd. En leven wij als een lieflijke reuk voor de Heer. Hebben we ons leven, ons lichaam ook gesteld op het altaar als een levend, goden welbehagelijk offer uit Romeinen 12. En aan de andere kant, waar is ons leven? Wel, het is in het binnenst heiligdom, achter het voorhangsel verborgen. Dat beeld is dat. Zie. En daarom, deze Jacob verlaat zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis. En dus openen zich twee wegen die hij eigenlijk allebei gaat. Namelijk, de een naar het oosten, want zo wordt het genoemd. Naar Haran in elk geval, maar in ieder geval weg en in de eerste plaats de woestijn in. En aan de andere kant is er een weg geopend naar de hemel. En beide wegen spelen een rol in zijn leven. Soms de een, soms de ander, maar in de praktijk dus allebei gelijktijdig en door elkaar. Bij deze plaats waar Abraham rustte was dus deze ladder welks opperste aan de hemel raakte. En als je dat leest in Genesis 28, zou je je moeten herinneren, Genesis, 11 geloof ik of zo, is het niet. Maar ik bedoel dus de geschiedenis van Babel, waar de mens zo nodig voor zichzelf moet zorgen. Waar de mens zo nodig moet zorgen dat de mensheid bij elkaar blijft. Jacob gaat uit zijn land, uit zijn maatschappij, scheiding. Maar de mens in de dagen van Nimrod moet zo nodig bij elkaar blijven, zorgen dat er niemand verdwaalt. En men maakt zelf iets waarvan het opperste in de hemel zou moeten reiken. De toren van Babel, later vervangen door het beeld van Nebukadnezar. En beide werden verwoest. Beide bereikten niet het gestelde doel. Maar juist Jacob, die de verstrooiing ingaat, zal ik maar zeggen, die zijn oorspronkelijke afkomst verlaat en die een andere weg gaat, wel, voor hem opent zich zomaar die weg de hemel in. Dit hoeft hij niet zelf te bouwen, maar die is daar. Omdat die steenrotsen, die hoopstenen, niet anders is dan de uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Het eigenaardige is dat Jacob zich dat ook realiseert. Moet eens kijken wat er gebeurt. Hij ligt op die stenen, hij ziet een berg stenen, die reikt tot in de hemel. Niet bakstenen die aan elkaar gemetseld zijn zoals in Babel, maar natuurstenen die op een of andere wijze daar aan elkaar verbonden zijn, weet ik veel hoe, en die reikt tot in de hemel zelf. Het is Gods werk in tegenstelling tot mensenwerk. Precies zoals elders in de Bijbel gezegd wordt, dat als men een altaar zou bouwen voor de Heer, dan zou het moeten zijn van stenen. Natuurstenen uiteraard. En later klaagt Jehovah, later klaagt de Heer en zegt, zij brengen mij offers op altaren van baksteen. Op tichelen, zij offeren mij op tichelen. Maakt men zelf een altaar. Het is wat de Colossensebrief noemt een eigendunkelijke godsdienst, eigenwillige godsdienst. Men bepaalt zelf al hoe men God wil dienen. De wereld om ons heen is daarmee vol. Nederland is daarmee vol. Van religieuze mensen die zelf onder elkaar wel uitmaken hoe ze God dienen. Ze beleggen erover congressen en vergaderingen. Ze hebben er allerlei besturen. Weet ik veel waar. Hè? In Lunteren bijvoorbeeld. Hè? Ik noem maar wat. Nee, ik noem maar een dwarsstraat. Kan me niet schelen waar het is. Maar men vergadert daarover. En men zegt, we zouden het zo moeten doen. We zouden het zus moeten doen. En men is fraai bezig bakstenen te maken, tichelen van hout, hooi en stro, om daarmee stenen te bakken, zich bezig te houden met het slavenwerk in Egypte en meent dat men daarmee de Heer kan dienen. Maar je moet zich goed realiseren dat dergelijke slaven niet erven met de vrije. Dat moeten we leren. Het gaat niet om dat men zelf stenen zou maken of zelf stenen zou metselen, zoals men deed in Babel. En zoals Israël deed wanneer het een altaar bouwde. Maar gaat erom dat wij zouden gebruik maken van de mogelijkheden die God in deze wereld gegeven heeft. En de grootste mogelijkheid die God ons gegeven heeft, is in de rots die leidt tot in de hemel zelf. Een rots, een steen die uiteindelijk in de toekomst zelfs de gehele aarde zal vullen. En niet alleen leidt tot de hemel, maar is ook inderdaad in de hemel. Over zo'n steen gaat het. Wel, we zullen van de week nog uitgebreid genoeg zien dat de steen in elk geval spreekt over opstanding van Christus. Spreekt over opstanding uit de dood. Spreekt over nieuw leven, het leven van een nieuwe schepping ter vervanging van het leven uit de oude schepping. En daarom moet men het oude leven verlaten om een nieuw leven te ontvangen. Daarom moest Jacob gaan uit Beerseba, de wereld van de zeven, en hij moest onderweg naar een andere wereld. Hij moest de ene bron verlaten om een andere te vinden. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En het eerste wat er dan ook gezegd wordt tegen Jacob, wanneer hij onderweg is, wanneer hij één etappe, één dagmars gegaan is, dan wordt het hem gezegd, en ik zal u dit land geven. En uw zaad, vers 14, zal wezen als een stof der aarde, en gij zult uitbreken. Westwaarts, oostwaarts, noordwaarts, zuidwaarts, en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden, enzovoorts. Ik ben met u tot aan de volleinding der eeuw. Ja, dat staat in Matthäus, maar dat zijn dezelfde woorden. God verandert dat niet. En wanneer men bereid is een land en maatschap te verlaten, is de eerste belofte dat men vrucht zal dragen. Het is deze Jacob die het beloofde land verlaat, want zo kun je dat zeggen. En er wordt hem gezegd, maar ik zal het je toch geven. Het was Abraham die uit Ur der Chaldeeën via Haran in Canaan aankwam en die uit Canaan weer wegging en meteen door moest naar Egypte. Omdat Israël, omdat Canaan zich aan hem voordeed als een woestijn. Hij had er namelijk geen drinken. Er was geen water meer, er was niks meer te eten, er was hongersnood in het land en hij moest naar Egypte. Maar Abraham zou daaruit wederkeren, want God roept zijn zoon uit Egypte. Niet alleen daar, maar is altijd al zo geweest. God roept zijn zoon uit het buitenland. Zijn erfgenaam en ook zijn erfgenamen worden geroepen van overal. En ze worden gebracht naar dat land. God zal het geven. Hoewel het onbereikbaar lijkt. Hoewel het geen leven schijnt te kunnen geven. Hoewel er hongersnood is. Hoewel het onvruchtbaar is. Geeft God leven. Het eerste wat de Heer hier aan Jacob dus zegt is dat hij nageslacht zal hebben. Dat de Heer hem zal zegenen. Trouwens, dat was precies wat vader Isaac tegen Jacob gezegd had toen hij wegging. Wat Isaac had gezegd in vers 3, en God almachtig zegen u en maak u vruchtbaar en vermenigvuldige u, staat er dus zo een keer of 3, 4, dat gij tot een hoop volken wordt. Dat gij wordt tot vader van vele volken. Isaac zegt tegen Jacob, je zult nog eens Abraham worden. En zo is het natuurlijk ook, want Jacob zou de erfgenaam zijn van Abraham, de vader van vele volken. En hij geeft u de zegen van Abraham aan u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen. Hij zou nog heel lang vreemdeling zijn. En als hij later in Egypte terechtkomt, want dan komt Jacob ook nog eens terecht, en men vraagt hem naar zijn leeftijd, dan zegt hij de jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130. Het is erg lang, misschien hebben we het nog eens over die 130, maar in elk geval, hij noemt het jaren van vreemdelingschap. Hij is zijn leven lang een vreemdeling geweest. Hier moest hij het leren, hier ging hij weg. Wij weten dat hij later terugkwam, maar ook in Canaan is hij later een vreemdeling gebleven, zoals Abraham en Isaac dat waren. En ook wij blijven vreemdelingen in dit land wat God ons zal geven. God zal ons dit land geven, we zullen met God de wereld regeren. We zijn erfgenamen der wereld geworden met Abraham. Alle gelovigen zijn immers zonen van Abraham. Zijn levende stenen geworden, die toegevoegd worden aan die ene levende steen die niet wankelt en waarop wij gebouwd worden tot woonsteden Gods in de geest. Wel, wij zullen met Christus erfgenamen zijn en we zullen inderdaad over deze wereld regeren. Maar het is een wereld waarin we tot vandaag aan de dag vreemdeling zijn en blijven. Belangrijke waarheid. Want het leven op grond waarvan we erfgenaam zijn, is een leven uit de dood. Een leven wat God ons geeft, maar het is het leven van de nieuwe schepping. En dat wordt hier aangekondigd. En dan blijkt dat Jacob deze dingen begrijpt. Nou, tot op zekere hoogte, maar dat is altijd zo. Maar hij begrijpt ze. Er staat namelijk in vers 16, toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zei hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats. Hij zegt, ach, het was maar een droom. Maar hij herkende ineens waar hij was. En hij verbond deze droom met de plaats waarop hij zich bevond. Hij zegt, gewis, de Heer is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, Hoe vreselijk is deze plaats? Want u weet dat als men voor God komt te staan, dan heeft men reden tot vrezen. Behalve als men een gelovig is. Want dan zegt God als eerste. Wat zegt God dan? Vrees niet, dat is altijd het eerste. Omdat het vreselijk is te vallen in de handen van een levende God. En Jacob zegt, hier is God. En dus vreesde hij. Maar het is altijd God die zegt, vrees niet. God die onze vrees wegneemt. Maar goed, hij vreesde en zei, hoe vreselijk is deze plaats? Dan weet u meteen dat een vreselijke plaats is een plaats waar God woont. En mocht u een woestijn vreselijk vinden, mocht u het vreselijk vinden als er ergens hongersnood is, wel, daar waar geen leven is, geeft God zijn leven. Geen reden tot vrees. Hè? Vrees niet. En Jacob zegt dan ook, dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is niet dan een huis Gods. En dit is de poort des hemels. Dat is eigenaardig, ik heb het niet met opzet gedaan, maar ik heb Babel al genoemd. Vanwege die hoopstenen, die ladder, die reikte tot in de hemel. Een variant op de toren van bakstenen uit Babel. Die reikte, of zou moeten reiken tot in de hemel. Maar Babel, de naam Babel, wordt vertaald, of kan worden vertaald met poort Gods. Een poort naar God toe. Bab-el. Dat is een van de vertalingen van Babel. Andere vertaling via het Hebreeuws is gewoon die van verwarring. Maar Babel betekent in het Chaldees een poort van God. En dus een poort naar de hemel. En het is eigenaardig dat Jacob hier op enige wijze een verwijzing geeft naar Babel. Naar het streven van de mens zelf. Om door eigen werken van oud, hooi en stoppelen, kortom van bakstenen, de hemel te bereiken. Maar aan de andere kant, hier was een trap van natuursteen. Een hoop stenen die reikten tot in de hemel. En Jacob zegt wel, dit is de poort des hemels. Dit is een echte. Hier komt men in de hemel. Niet omdat de mens het zelf bereikt, maar omdat God het tot stand brengt. En daar staat er, ja, wat zou er nou anders kunnen staan? Er staat, toen stond Jacob desmorgens vroeg op. Weet je wel, toen maakte Jozua zich desmorgens vroeg op. Ja, na 3 dagen, dat is altijd zo. Dat is het oude verhaal, hè. En desmorgens vroeg, de andere dag, laat na de Sabbat, als het al zo'n beetje begon te schemeren, stond men vroeg op. En wat gebeurde er toen? Toen werd de steen weggewenteld, ja. Nou, dat gebeurt hier dus ook. Want toen stond Jacob desmorgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken. Nou, is het moeilijk, hè. Weet u wat hieruit blijkt? Hier blijkt uit dat Jacob eigenlijk in de eerste plaats een beeld is van de Heer zelf. Want normaal gesproken kan men de steen niet wegrollen. Toch? Blijkt trouwens uit het volgende verhaal ook, hoor. Men kan het ook niet. Men wacht op Jacob en dan rolt Jacob de steen weg. Dat is in hoofdstuk 29, maar zover was ik, had ik nog maar niet gelezen. Denk ik, kom er toch niet aan toe. Maar misschien komt dat dan nog eens, hè. Maar in ieder geval, Jacob neemt die steen en rolt hem weg. En het wegrollen van de steen is nou eenmaal de uitbeelding van de opstanding van Christus zelf. De rots is Christus. En het is nou eenmaal zo dat stenen verplaatst moeten worden. Dat is een variant op een principe waar we van de week ongetwijfeld op terugkomen. Het principe namelijk dat alle dingen die gestalte krijgen, en daar is de steen, de rotsteen, de tsoor, een beeld van. Alle dingen die gestalte krijgen, die moeten dat opnieuw krijgen. Dat hebben wij geleerd van Nicodemus, geloof ik. Ik weet niet precies meer. Maar in ieder geval, daar hebben we van geleerd dat de dingen wederom geboren moeten worden. Ze moeten opnieuw een gedaante krijgen. Opnieuw vorm worden. Ze moeten een nieuwe schepping worden. En daarom, stenen worden in de Bijbel altijd verplaatst. En u zult zeggen, ja, maar er is toch een steen die niet wankelt. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Maar er staat in Jesaja 28, zie ik leg in Sion een uitverkoren steen, een gefundeerde steen die niet wankelt. Dat betekent dat hij er eerst niet was, hij is daar neergelegd. En nou wankelt hij niet meer, want God heeft hem daar neergelegd. En als we weten dat die steen niet anders is dan de uitbeelding van de opgewekte Christus, dan weten we dat het slaat op Psalm 2. Waar staat, ik toch heb mijn koning, niet een rots, maar ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En Jesaja zegt, ik leg in Sion een uitverkoren hoeksteen. Het is hetzelfde. Die was daar niet, maar God heeft hem daar gelegd. En toen David in Sion kwam, in Jeruzalem kwam, was het geen Jeruzalem. Het was Jebus. Laat u niet misleiden. Men zegt Jeruzalem was al in de dagen van Melchizedek. Maar dat is een zeer groot misverstand. Een misverstand in verband met Jeruzalem en in verband met Melchizedek. Beide, maar goed. Maar Jeruzalem bestond niet. Het was Jebus in de dagen van David. En David veroverde Jebus der Jebusieten. En noemde de plaats vervolgens Jeruzalem. En sindsdien wordt niet alleen Bethlehem, maar ook Jeruzalem genoemd. De stad Davids en niet de stad van Melchizedek. Dus de stad Davids. God heeft het gemaakt tot wat het is. Het was niet Jeruzalem, het was Jebus. Maar God maakte het tot Jeruzalem. Er was geen koning, althans niet van David. Maar God zette David daar en zalfde hem tot koning. Niet uit een aardenkruik, want een aardenvat wordt verbroken. Maar Saul werd gezalfd uit een aardenkruik. Maar David werd gezalfd uit een hoorn. De hoorn des heils. Hij zingt er later een psalm over. De hoorn des heils. Hoorn die spreekt over koningschap. Over koningschap na de dood. Van het lam waarvan die hoorn afkomstig is. Weet hoe dat verhaal is. Ik kan het allemaal niet uitleggen. Ik vertel natuurlijk weer veel te veel in één keer. Maar het gaat er maar om dat ook als er een steen is die niet wankelt, is dat zo omdat God die steen daar gelegd heeft. En wij weten dat, zelfs in onze volksoverlevering leggen wij nog steeds de eerste steen. Waarom, heb ik nooit begrepen. Ik heb ook altijd gezien dat het nooit de eerste steen bleek te zijn. Weet je, dan zie je een meter boven de grond. En tegenwoordig zelfs boven de deur, zie je de eerste steen gelegd. Dan denk ik, wat eigenaardig. En boven de deur, daar hoort je ook eigenlijk dan hoor. Dat kan ik allemaal niet uitleggen. Dat komt misschien, help je me anders maar eens onthouden. Misschien dat ik er dan van de week weer terugkom. Maar boven de deur hoort hij eigenlijk die eerste steen. Wel, het was niet de eerste steen. Maar Jacob was een eersteling en hij was niet de eerste. En wij zijn eerstelingen, maar we waren niet de eerste hier. De eerste steen is sowieso ook niet de eerste. Hij wordt pas later gelegd. En toch blijkt het de eerste steen te zijn. Nou, Jacob dus verplaatst deze steen. Hij nam die steen. Die van zijn kussen. Die van zijn hoofdpeluw. De steen waarop hij zijn hoofd, zijn leven gelegd had. De steen waarop hij zijn gemoed gelegd had. Want weet u wat het is? Weet u wat het is? De mens kan namelijk met het vlees de wet Gods niet dienen. Maar met de geest wel. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Maar met de geest, met het gemoed, zegt Paulus, maar dat is een woord voor de geest van de natuurlijke mens, het denken van de natuurlijke mens, met de geest kan hij wel degelijk instemmen met die wet Gods en zeggen dat hij rechtvaardig is en heilig is en goed en er compleet mee instemmen. En dat is het. Wat de Heer dan ook van ons verwacht, is niet dat we met handen en voeten de wet Gods gehoorzaam zijn, met het vlees, want dat kan domweg niet, maar wat God van ons verwacht is dat we met ons hoofd, met ons denken, in onze gedachten de wet Gods onderschrijven. Dat betekent gewoon dat we die geloven. En onze oren zitten niet voor niks in ons hoofd. He? Ja, dat is niet dat we makkelijker voor de wind zouden fietsen. Dat is daar niet voor. Maar het is omdat het de kortste verbinding vormt met ons gemoed, ons denken. Daar moet het naartoe. In het hoofd. Net als dat het brood des levens in het hoofd gaat. Het is veel makkelijker om het meteen door een luikje hier opzij. Weet je wel? Zo, door een luikje hier opzij in de buik, in de maag te steken of zo. Dat is de kortste weg. Dat is het makkelijkste, maar het gebeurt zo niet. Het gebeurt via het hoofd. Alle leven komt tot stand via het hoofd. Het lichaam wordt bestuurd vanuit het hoofd, vanuit het denken. En het gaat erom dat we met onze gedachten ons onderwerpen aan de wet Gods. Onze gedachten. En als die gedachten daar onderworpen zijn, zal het een uitstraling hebben uiteraard in ons lichaam. Zal een uitwerking hebben in ons vlees. Dat is zonder meer zo. Maar niet andersom. Zie. En Jacob legde zijn hoofd op de steen. Maar de andere dag komt hij tot erkenning wie die steen is. En als uitbeelding daarvan zet hij de steen rechtop. Een uitbeelding van de opstanding van Christus. En er staat, hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken. Weet u dat het aan Israël verboden werd, was om stenen op te richten? Ja, het is in de wet verboden. Opgerichte tekenen te maken, van steen of van wat dan ook. Israël mocht het niet, maar Jacob deed het. En dat komt, nogmaals, omdat Jacob in de eerste plaats De uitbeelding is van de Heer Jezus zelf. Geef er nou niet te veel aandacht aan, maar het is wel zo. Het is de eerste plaats de uitbeelding van de Heer zelf die de dood overwint. En in de tweede plaats, Israël mocht niet zelf een steen oprichten, omdat daarmee geïllustreerd wordt dat men niet door eigen werken de dood kan overwinnen. Dat is het verhaal. En als Jacob het hier doet, dan doet hij dat om uitdrukking te geven aan zijn geloof in de God die leven geeft. God die de vorm opnieuw vorm geeft. Ik zeg het wat eigenaardig. Maar God die voor de tweede keer vorm, tsoer, geeft. God die de dingen vervangt. Die het eerste wegneemt om het tweede te stellen. God die de smaadheden wegrolt, afwentelt. En daarom wordt de steen gewenteld. We komen er allemaal wel eens op terug van de week. Jacob rolt de steen weg en zet hem recht overeind tot een opgericht teken. En gooit daar olie bovenop. En dan zeggen wij, want we zijn net Judas. Wat zeggen we dan? Wat zonde van die kostelijke nardes. En dat zegt de Heer dan. Hij zegt, je kan aan de armen geven, maar armen blijven er altijd, dat helpt niks. Dat staat er. Hij zegt, armen heb je altijd bij, die kun je altijd nog wat geven als je dat wil. Hij zegt niet, je moet het doen. Hij zegt, maar als je dat wil, kun je dat altijd nog doen. Ja, maar de Heer zegt, nee, dat gebeurt met het oog op mijn begrafenis. Met het oog op dat hij zou sterven en uit de dood opstaan. En zo is het hier ook. Als hier die steen gezalfd wordt, is het de uitbeelding van dood en opstanding. Dat komt omdat olie een beeld is van de geest. En geest is nu eenmaal leven. En als deze opgerichte steen gezalfd wordt, is dat in de eerste plaats de uitbeelding van opstanding en van het ontvangen van nieuw leven. Niet van oud leven, dan hadden ze de steen opgericht en was er verder niks gebeurd. Maar hier wordt uitdrukkelijk de steen gezalfd om uitdrukking te geven aan het feit dat het niet zomaar opstanding is, maar het is een uitbeelding van opstanding in nieuwheid des levens. En dat niet alleen, want als de geest, en dus olie, over iemand komt, dan betekent dat dat hij gemaakt wordt tot koning, tot priester en eventueel, niet altijd, maar eventueel, tot profeet. En daarom deze gezalfde steen is een beeld van de gezalfde. En aangezien ik een talenwonder ben, noem ik even een paar andere talen. De gezalfde is bijvoorbeeld in het Hebreeuws is het Mashiach, verbasterd tot Messias. En in het Grieks is het Christus. Eenvoudig, hè? Ja, die steen werd een gezalfde. Hij werd eerst overeind gezet en toen werd hij de Christus. Dat is de gezalfde. Ik vergis me altijd in al die talen, weet je wel. Hè? Toen werd hij de Christus. En zo is het met de Heer Jezus. Hij werd recht overeind gezet. Of hij stond recht overeind. Hij stond op uit de dood. God richtte hem op. Het is leuk, ik weet nou niet hoe ik het zeggen moet, maar er is een lied waarvan we ook nooit weten hoe we het zingen moeten. Hè? Daar juicht een toon, daar klinkt de stem, dat weten we nog. Hè? Dat is de toon die klinkt uit de ramshoorn waaruit de Heer Jezus gezalfd is. Maar gaat het nou niet om? Maar die toon die klinkt en dan, dat is een beeld van opstanding, het geluid van de bezuin. Maar dan zingen wij, hij rees uit het graf door. Ja, er zijn varianten op, hè? Want wij worden het daar niet over eens. En we worden het niet over eens omdat er gewoon geen verschil tussen zit. Dat is het hele misverstand. De vraag die we ons stellen deugt niet. Of je nou uit het graf rees door eigen kracht of door vaderskracht, dat is allebei waar, want dat is dezelfde kracht. De kracht van de zoon is de kracht van de vader. Als je dat niet weet, weet je niet eens wat een vader of een zoon is en dan hoef je dus ook niet te praten over het verschil. En als je weet wat de vader en de zoon is, weet je dat hetzelfde is. Dan hoef je ook niet te praten over het verschil. Dus dat hebben we daarmee dan uitgelegd. Hij stond dus op uit de dood. En hij werd gezalfd. Ik toch heb mijn koning gesteld. In een andere plaats staat dat hij gezalfd werd. En zo is het ook, want die gezalfde des Heeren is degene die uit de dood werd opgewekt. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. En wanneer dat gebeurt, dan blijkt dat wat krom is rechtgemaakt te zijn. Dan blijkt Luts, of Lus gewoon, het kromme, dat is gisteravond al genoemd, blijkt te zijn geworden tot een huis gods. En in een huis gods is alles recht. Ja, onrecht is er niet. Haastrecht trouwens ook niet. Maar dat is weer ergens anders. Iets krom noemen ze het daar altijd, met een hoofdletter. Iets. Maar goed. Waar de Heer is opgewekt, daar staat hij kaarsrecht, recht gewoon, overeind. Kaars, dat is leuk dat we daar een kaars bij noemen. Dat weet u misschien ook niet. Kaarsrecht. Waarom is een kaars zo recht? Omdat hij licht geeft. En wie is het licht ter wereld? Dat is het recht. Dat is nou gewoon zo, hè? Kaarsrecht staat hier overeind, een beeld van de opstanding. En daar, die plek hier, ontstaat dan het huis Gods. Want waar Christus uit de dood wordt opgewekt, ontstaat een huis. Dan begrijp je me goed. Een huis is niet alleen een gebouw. Niet van bakstenen, maar van natuurstenen uiteraard. Maar het is bovendien een huisgezin. Een huis wordt niet alleen gevormd doordat stenen verzameld worden en aan elkaar worden toegevoegd, hoewel dat zo is. Maar laat ik dan zeggen, een huis wordt zo gebouwd. Een huis wordt gebouwd waarbij stenen aan elkaar verbonden worden, omdat die stenen de uitbeelding zijn van de huisgenoten, de leden van het gezin. Dat is wat Petrus zegt in 1 adem, die kan het veel beter. Die zegt, wij worden als levende stenen toegevoegd aan die ene steen. Einstein. De ene steen die het geheim van de schepping meende te moeten doorroeten, dat is Einstein, weet u wel. Maar wij kennen de ene steen die werkelijk het geheim van deze wereld kent. En die zegt niet dat alle dingen betrekkelijk zijn, alle dingen relatief zijn, maar die zegt dat alle relatieve dingen vergaan zullen, hè, omdat er absoluut, op het absolute zou blijven. En dat is die ene steen die blijft. Ik vind het zo leuk, de man die de relativiteitstheorie uitvond, die heet één steen. Want alles is relatief, behalve één steen die overeind gezet wordt en die nooit meer wankelt en die absoluut is. En als er al wat beweegt, is het ten opzichte van die ene steen. En als er al wat leeft, is het ook ten opzichte van die ene steen en vanwege de verbinding daarmee. Die ene steen is de norm waaraan wij ook gemeten en waarmee wij zelfs gewogen worden. Nou, op deze plaats doet Jacob een gelofte. Hij geeft zijn leven over aan de Heer en zeggende, wanneer God met mij geweest zal zijn, dat is vers 20... en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleder om aan te trekken. En u weet, God geeft ons het brood des levens wat uit de hemel is nedergedaald over die trap van stenen. Dat weet u, hè? Dat deden die engelen, die brachten het brood des levens naar beneden. Nou goed, God geeft ons dat brood des levens en God geeft ons klederen om aan te trekken. We worden zelfs overkleed. We ontvangen trouwens wisselklederen. Dat we het oude zouden afleggen en op een rolletje doen en naar de wasserij, maar eigenlijk naar de naar de voddenboeren brengen. Hè? En omdat we een ander kleed, een verschoning, een wisselkleed zouden aantrekken. Het is allemaal hetzelfde beeld. Wat je ook bestudeert en waar je ook op ingaat, het brengt altijd hetzelfde. En hij zegt, wanneer God mij op deze weg die ik reis, want hij was onderweg van het een naar het ander. Van de eerste, van de oude schepping naar een nieuwe schepping eigenlijk. Hè. En wanneer God mij dat geeft, brood en klederen, en ik ten huize mijn vaders in vrede zal weergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot God zijn. En dat weergekeerd zijn, dat wil zeggen dat Jacob in Kanaan zou komen. Alsnog, opnieuw. Betekent dat hij de beloofde erfenis in bezit zou nemen. Toegepast op ons betekent het dat wij ooit inderdaad lichamelijk in de hemel zullen komen. Toegepast op Israël, hier op aarde, betekent dat het ooit door de Heer zal terugverzameld worden naar het land. En toegepast op de Heer Jezus Christus betekent het dat hij die mens werd hier op aarde in Bethlehem om te komen tot oprichting van Bethel, van een huis Gods. Dat hij ook inderdaad zou weerkeren naar waar hij tevoren was. Ik meen dat het Johannes 12 is waar die term staat. En ook Nicodemus moest dat leren. Over de zoon des mensen die weliswaar zou opklimmen naar de hemel. Maar dan alleen omdat hij er eerst uit nederen gedaald was. Trouwens deze engel ook. Ze gaan op en neder. Daar is een wisselwerking tussen hemel en aarde. En zo is het met de Heer. Hij verliet zijn oorspronkelijke woonsteden. En hij kwam hier op aarde, maar hij keerde daarin terug. En hij bouwde de tempel. Hij bouwde het huis Gods als de rots die niet wankelt. En er staat er in vers 22. En deze steen, deze ene steen uiteraard, hè. Deze steen die ik tot opgericht teken gezet heb, zal Bethel wezen. Want dat staat er, hè. Zal huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tiende geven. En Jacob maakte zich ondergeschikt aan de Heer, aan wie hij eigenlijk zijn leven en zijn bezittingen schuldig was. En zo is het met ons ook. Hier vindt staan het begin van een verhaal. Ik weet het, ik had graag de rest van het verhaal ook willen vertellen. Maar dat, ja, daar hebben we nog een week voor misschien. Hè? Maar we staan hier aan het begin van een verhaal. Van iemand die uitgaat buiten de legerplaats. En die zijn oorsprong verlaat. En aan wie beloofd wordt dat hij veilig zal wederkeren. Maar dat hij zijn oorsprong moet verlaten. Zijn huis, zijn vaders huis, zijn land, zijn maatschap moet verlaten. Opdat hij vrucht zou dragen. En mocht u zich afvragen waarom u die weg gaan moet. Waarom u die weg misschien van eenzaamheid gaan moet. Waarom u losgeraakt bent van uw familie. Waarom u zich misschien ook zo eenzaam voelt. Als u zich dat afvraagt, dan is er maar één antwoord. Dat is opdat u vrucht zou dragen. De tarwegraan viel in de aarde en stierf. De Heer Jezus verliet zijn huis. Werd nedergeworpen, vernederd en stierf. En hij was maar alleen. En men liet hem ook alleen. En het herhaalt zich in de loop van de geschiedenis. Met de vele gelovigen die uiteindelijk alleen stonden. Soms op de brandstapel zelfs. Dat gebeurde allemaal, maar ze stonden alleen. Maar het moest gebeuren, opdat zij veel vrucht zouden dragen. Dat is de bedoeling. Dus de belofte die wij hebben. En dan blijkt dat helemaal aan het einde van dit deel van het verhaal, dezezelfde Jacob met een grote schare. Nou, of niemand hem tellen kan, weet ik niet. Maar met een grote schare althans, terugkeert. He? Vanuit het oosten, vanuit de zone van het oosten waar hij geweest was, want dat staat in het volgende vers. Hij keerde daaruit terug en hij komt eerst weer in Bethel om te aanbidden bij de steen. En om alsnog zijn aanhankelijkheid te betuigen aan de levende Christus, aan de levende God. Aan die God die uit de dood opstaat, die leven geeft uit de dood. En die deze arme Jacob, die als een verschoppeling moest vluchten, toch een rijkdom geschonken heeft. Nou ja, een heleboel vrouwen en nog meer kinderen. Tegenwoordig zien we dat niet altijd meer als een rijkdom. Maar door Jacob werd het in elk geval zo beoordeeld. Het grote rijkdom verworven. Dat zegt hij ook. Hij zegt trouwens, Esau zegt dat trouwens ook. Hij zegt, de Heer heeft mij veel gegeven. Maar Jacob zegt bij diezelfde gelegenheid, ach, de Heer heeft mij alles gegeven. Hij kwam niks tekort. Het alles gekregen wat hij nodig had. En niet door eigen werk, hoewel hij zich wel eens een keer druk gemaakt had. Maar gewoon omdat de zegen des Heren rijk maakt. En dan blijkt dat hij, die hier alleen uitging, hij werd de eersteling van een grote schare. Hij werd de eersteling onder vele broeders. En zo is het gebeurd met de Heer Jezus. Die alleen zijn weg ging. En die de wijnpers alleen trad, zo wordt het allemaal gezegd, hè. En die daarmee toch een eersteling geworden is. Het kan ook niet uitblijven dat de rest van dit verhaal, dat wil zeggen hoofdstuk 29, spreekt over kudden. Dan is er eens sprake van gemeenschap. En er worden kudden verzameld rondom een bron. En dan wordt de steen weer weggerold, maar daar hebben we het nog wel eens over misschien. Hè? Dan wordt de steen weer eens een keer weggerold enzovoort. Opdat men zou drinken uit die steen. De steen moet weg en dan is er water des levens. Zo gebeurt dat. En dan met elkaar heeft men deel aan dat leven wat uit de rotsteen. Ik bedoel in dit geval een steen die werd weggewenteld. Zomaar in het algemeen. Hè? Dat men drinkt samen en leven heeft samen uit die ene steen. En ik prijs mij gelukkig dat wij, ik zeg maar wij, want ik praat niet zo graag over ik, hè, maar dat wij, die ons inderdaad wel eens eenzaam voelen en die misschien de gedachte hebben, we zijn maar alleen overgebleven zoals Elia, dat wij toch niet alleen zijn, maar toch zelfs hier samen kunnen komen met wat mij betreft toch wel een tamelijk grote schare. Ik heb hem ook nog niet kunnen tellen, eerlijk gezegd. Maar we zijn samengekomen met een grote schare van mensen die elkaar naar de normen van het vlees nooit gevonden zou hebben. Wij die met elkaar niet zo geweldig veel gemeen hebben, tenminste dat denk ik altijd. En eerlijk gezegd, ik denk nooit dat ik van nature naar een conferentie als deze zou zijn gegaan. Dat lijkt mij ondenkbaar, dat is volkomen tegen mijn natuur en misschien tegen u ook, ik weet het niet. En toch vinden wij hier elkaar, omdat we zijn samengekomen rondom deze ene steen, rondom deze ene bron van leven die wij gekregen hebben. En daarom komen we ook samen rondom één tafel, een tafel die immers de uitbeelding is van een leven wat God ons aanreikt, een leven wat God ons omhoog. Want dat is de betekenis van het woord tafel. Dus het leven wat God ons omhoog toesteekt. Hij verheft ons leven door ons te geven dat brood. Dat brood wat de uitbeelding is van het leven waaruit de zonde is weggenomen. Een leven van een nieuwe schepping wat God ons voorhoudt. En hij zegt, wie mijn vlees eet, heeft waarlijk spijs. En wie mijn bloed drinkt, uitgebeeld in de wijn, die heeft waarlijk drank, die heeft waarlijk leven. Want inderdaad, want dit is een symbolische maaltijd, maar het zal duidelijk zijn dat het niet gaat om de voeding van onze oude mens vanmorgen. Maar deze maaltijd is een symbolische maaltijd, omdat het de uitbeelding is van een leven wat niet door dit soort voedsel gevoed wordt, maar het is de uitbeelding van het leven wat wij mogen voeden uit het woord van God, het onwankelbare woord van God. Dus je kunt zeggen, er is één ding, één steen die niet wankelt, dat is de Heer zelf uiteraard. Maar hij wordt ook genoemd het woord Gods. En dat is in ons midden, het onvergankelijke woord van God, waarom wij zijn samengekomen en dat wij tot ons nemen, opdat daardoor ons leven gevoed en onderhoud zou worden. Dat we daardoor zouden opgroeien in gemeenschap, niet alleen met elkaar, maar in deze plaats in gemeenschap met onze Heer, die eens zijn woonsteden verliet en zich liet vernederen, opdat wij vervolgens met hem zouden delen in zijn eerstgeboorterecht. Amen.